Gemeente, op deze eerste paasdag lezen we het paasevangelie in Lucas 24 en daarvan de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En in Lucas 24, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij? De levende bij de doden. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden en wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggen alleen. En ging weg zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 24. En daarvan de versen 4 tot en met 6. Lucas 24, de versen 4 tot en met 6. En het geschiedde, als zij, dat zijn die vrouwen die 's morgens vroeg naar het graf gekomen zijn, als zij daarover twijfelmoedig waren, ze vinden het graf leeg. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, we horen in deze tekst worden in de eerste plaats een hevige vertwijfeling. In de tweede plaats een hemelse terechtwijzing. En in de derde plaats een heerlijke verkondiging. Een hevige vertwijfeling. Een hemelse terechtwijzing. En een heerlijke verkondiging. Gemeente, het is vandaag Pasen. En de kinderen weten wel waar we met Pasen bij stilstaan. Jullie zullen het straks ook op de paasviering van de zondagschool horen. We mogen vandaag gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan. In de afgelopen weken hebben we gehoord over zijn lijden en sterven. En vandaag mogen we horen dat hij niet in het graf is gebleven, maar dat hij leeft, eeuwig leeft. En we mogen dat niet alleen vandaag gedenken, maar eigenlijk iedere zondag. Op iedere zondag worden we bepaald bij de opstanding van de Heere Jezus. En gemeente, wat is dat een onbegrijpelijk en ook heerlijk wonder. Dat hij niet in het graf is gebleven. Want stel je toch voor dat de vrouwen waar we vanmorgen over zullen horen, in dat graf een dode Jezus hadden aangetroffen. Dat ze die morgen hadden gezien dat hij niet was opgestaan. Ja, dan hadden we hier vanmorgen niet hoeven samen te komen. Ik haalde het ook aan in het gebed. Paulus schrijft dan was de prediking ijdel, leeg. Dan had het geen zin om te preken. En dan had het ook geen zin om te geloven. Ja, dan zou niemand zalig kunnen worden. Gemeente, begrijpt u hoeveel er van die opstanding van Christus afhangt? Onze zaligheid hangt daarvan af. Maar op Pasen mocht klinken het amen van God de Vader op het werk van zijn Zoon. Op Goede Vrijdag is het lichaam van de Heere Jezus neergelegd in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea. En er was haast bij, want de Sabbat brak bijna aan. En daarom konden de vrouwen niet alles aan het lichaam van de Heere Jezus doen wat ze van plan waren. O, deze vrouwen die we nu in de vroege morgen naar het graf zien gaan, hadden graag nog vlak voor de begrafenis hem willen zalven met heerlijke specerijen, met een heerlijke geur. Maar dat kon niet meer. Dat moest dan maar wachten tot de eerste dag van de week. En als in vers 1 gesproken wordt over de eerste dag der week, ja, dan is dat voor ons de zondag. Maar voor de Joden de dag na de Sabbat. Aan het slot van Lucas 23 lezen we dat de vrouwen op de Sabbat rusten naar het gebod. En als dan de Sabbat voorbij is, dan gaan ze zeer vroeg in de morgenstond naar het graf van de Heere Jezus. Welke vrouwen zijn dat? Wel, het zijn de vrouwen die met de Heere Jezus uit Galilea gekomen waren. In vers 10 vermeldt Lucas hun namen: Maria Magdalena, die door de Heere Jezus verlost was van 7 duivelen. En aan wie de Heere Jezus volgens Johannes 20 het eerst verschenen is. Johanna, zij was de vrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes. En de tweede Maria die hier genoemd wordt, is de moeder van Jacobus en waarschijnlijk ook van Johannes. En bij de anderen met haar kunnen we denken aan Salome. Al vroeg zien we ze gaan naar die hof van Jozef van Arimathea om het graf te bezien. Het graf waarin volgens hen het lichaam van hun lieve meester rust. En met hun kostbare specerijen zullen ze de geur van de dood gaan bestrijden. Ja, dat is het laatste wat ze nog aan hem kunnen doen en voor hem kunnen betekenen. En dan zullen ze hem maar verder bewenen. Wat worden er, gemeente, niet bij een graf vele tranen geschreid. Ik hoor het wel eens mensen vertellen: dominee, ik ben nog naar het graf geweest. En als je daar dan zo staat, dan komt alles weer boven wat mijn man, mijn vrouw, mijn kind, mijn vader, mijn moeder voor me heeft betekend. En dan komen de tranen als je terugdenkt aan de liefde die hij of zij gaf. Ook al is het al een hele tijd geleden. De liefde is sterker dan de dood. En wanneer die vrouwen dan bij dat graf aankomen, dan wordt een hevige vertwijfeling hun deel. We lezen immers aan het begin van vers 4. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Waarover zijn ze twijfelmoedig? Wel, gemeente, als ze in de hof van Jozef en Arimathea aankomen, treffen ze het graf geopend aan. In het Marcus-evangelie wordt de vraag verwoord die onderweg heeft geklonken: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Zij hebben immers gezien hoe Jozef een grote steen voor het graf rolde. En jongens en meisjes, vlak voor die opening zat er dan zo'n kuiltje. En daar rolde die steen dan in. En die steen die was zo zwaar, die kon je zomaar niet wegrollen. Loodzwaar. Die vrouwen krijgen die steen nooit van zijn plaats. En wat die vrouwen niet weten is dat die steen ook nog eens verzegeld is. Nota bene, op de Sabbat zijn er een aantal overpriesters en fariseërs naar Pilatus toegegaan met het verzoek om het graf te beveiligen. Ze zeiden tegen Pilatus: deze verleider heeft tijdens zijn leven gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. Nee, niet dat ze geloofden in de vervulling van deze woorden. Maar zijn discipelen zouden wel eens het lichaam kunnen stelen. En dan zeggen dat hij uit de doden is opgestaan. En Pilatus die geeft daarop een wacht. Enkele soldaten moeten het graf bewaken. En het graf wordt ook nog eens verzegeld. Maar deze vrouwen die weten alleen van die zware steen. En die bezorgden al problemen genoeg. Vandaar hun vraag: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Gemeente, is deze bange vraag misschien ook uw of jouw vraag? Ik bedoel, zit u hier vanmorgen met een steen op uw hart? Kijk, er zijn wat stenen die zwaar kunnen drukken. Het verlies van een geliefde. De bittere eenzaamheid, een ernstige ziekte. Een dreigend ontslag, een moeilijk huwelijk, problemen met kinderen. En er is eigenlijk geen doorkomen aan. Of misschien zijn het wel stenen van geestelijke aard. Je zondeschuld. Je afdwalen van de Heere. Je dodelijke onmacht om jezelf op te richten. Je onwil om te komen tot een onvoorwaardelijke overgave aan de Heere. Aanvechtingen van de boze die je wijs maken dat er voor jou geen genade meer is. Wat kan aan ons allemaal drukken? Oh, er zijn nog veel meer van die stenen te noemen. Wij liggen van nature onder de loodzware steen van Gods rechtvaardig oordeel. En als onze ogen daarvoor geopend worden, gemeente, dan grijpt het ons aan. Dan kunnen bange vragen in het hart opklinken. Wie zal ons die steen afwentelen?
Is er enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Gemeente, het kan ook zo zijn dat we iets van de Here mogen kennen, iets van zijn liefde hebben gesmaakt en de kracht van zijn woord ervaren, zoals deze vrouwen. En je mocht het zeggen, Here, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Maar nu drukt er een loodzware steen op het geloof, de hoop en de liefde. En u vraagt het zich af, leeft de Here wel? Of is hij dood? Wat merk ik nu van hem? Misschien is er wel een jongere die zich dat wel eens afvraagt. Ja, wat merk ik nu van de Here? Het lijkt wel alsof hij dood is. Wie zal ons de steen van het ongeloof, van het kleingeloof afwentelen? Al kon je die steen maar wegbidden. Kon je maar laten smelten door je tranen, maar het gaat niet. Het gaat nooit als niet eerst de hemel open gaat. Deze vrouwen die gaan verder, ondanks die bange vraag. En wat zien ze dan? Het graf is open. Die loodzware steen die het graf afsloot is weggewenteld. Gemeente, dat is het eerste teken dat de Heere Jezus is opgestaan. Maar de vrouwen die denken daar niet aan. Ze gaan dat graf, die grafkamer binnen en ontdekken dat het lichaam van de Heere Jezus er niet meer is. Jongens en meisjes, de mensen werden in die dagen begraven in rotsen. Bij ons worden mensen begraven in de grond. Je hebt dat misschien wel eens gezien. Maar in Israël werden de mensen begraven in rotsen. En soms dan lagen er in zo'n grafkamer meerdere doden. Hier was de Heere Jezus in een nieuw graf begraven. En als ze daar dan dat graf, die grafkamer binnenkomen, ja, dan zien ze hem niet. Dat is het tweede teken van zijn opstanding. Maar ook dit teken brengt niet bij hen de voorzeggingen die hij gedaan heeft over zijn opstanding. Uit vers 4 blijkt dat het aantreffen van het geopende graf en het afwezig zijn van het lichaam van de Heere Jezus, dat hen twijfelmoedig maakt. Vanuit het Grieks is dit woord nog wat vlak vertaald. Wij hebben eigenlijk geen ander woord om dat beter uit te drukken. Maar hier staat een woord dat een totale ontreddering en radeloosheid zich van deze vrouwen deel maakt. Het woordje aporos staat er. Dat betekent geen uitweg meer voor je zien en hebben. Aan het einde zijn van al je mogelijkheden. Daarom hebben we ook dat eerste punt een hevige vertwijfeling genoemd. Geen doorwaadbare plaats hebben voor het water staan en geen pad meer zien. Zo staan die vrouwen er als het ware voor. Met Pasen op pad en toch helemaal geen pad meer zien. Dat kan dus ook dat je Jezus aan het zoeken bent, dat zijn liefde trekt en je er toch naast zit. Kijk, daar treft het evangelie van Pasen deze vrouwen aan. Zelfs met het houden van het gebod van de Sabbat komen ze daar niet doorheen. Wat kan er gebeurd zijn? Ze hebben met eigen ogen gezien hoe ze zijn lichaam in het graf hebben gelegd. Zal men hem dan toch nog in een ander graf gelegd hebben? Of zullen zijn vijanden zijn lichaam hebben meegenomen? Een hevige vertwijfeling. Gemeente, nu het wonder, de Heere ziet naar zijn twijfelmoedige kinderen om. Ook vandaag. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. Ondanks dat de vrouwen het hadden kunnen weten dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de dood, zorgt hij voor hen in liefde dat er engelen zijn om die heerlijke boodschap te brengen en hen aan zijn woorden te herinneren. Hij zorgt dat er twee engelen zijn die de vrouwen uit hun onzekerheid moeten verlossen door hen de opstanding van Jezus uit de doden bekend te maken. En uit vrees voor de twee mannen in blinkende klederen buigen die verschrikte vrouwen neer met hun gezicht naar de grond. En dan klinkt er uit de mond van de engelen richting de vrouwen een hemelse terechtwijzing. Een hemelse terechtwijzing vanwege hun ongeloof. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gemeente, hun komst naar het graf met de specerijen maakt duidelijk dat ze een dode Jezus in het graf zoeken in plaats van een levende. Maar hij had het hun toch voorzegd dat hij zou opstaan. Als hij hier nog zou liggen, dan restte hun niets anders dan hem de laatste eer te bewijzen. Dan had de dood getriomfeerd. Dan had de Satan het gewonnen. Ik zei het al aan het begin. Dan zou er niemand zalig kunnen worden. Wat zoekt gij de levende? Gemeente, dat is een prachtige naam voor de Heer Jezus. Een veelzeggende naam. De Heer Jezus heeft vele namen. De goede herder, de ware wijnstok, brood des levens. Maar laten we nu eens even een moment stilstaan. Bij deze naam, de levende. Veelzeggend. Hij is dood geweest, maar hij leeft. We kunnen deze naam de paasnaam van de zaligmaker noemen. De levende, letterlijk staat er. Die altoos leeft. Ook vandaag. Hoor je het, jongen? Jij denkt dat de Heere niet leeft. Je merkt er zo weinig van. Maar hij leeft. Misschien zijn er ook wel die hier amen op zeggen. Het is waar. Hij leeft. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. De levende. Die een en al leven is. Op wie de dood geen greep meer heeft. De levende die nu aan dode zondaren het leven kan en wil schenken. De levende, want hij is opgewekt. God heeft het werk van Christus goedgekeurd en aanvaard. Hij heeft van God het onvergankelijke leven begeerd en ontvangen. Daarom is hij de levende. Gemeente, dat betekent alles, alles is voldaan. Door hem die daartoe dood was, een dode werd, in het graf lag. Maar zie, hij is de levende. Want hij wordt opgewekt. Wat zoekt gij de levende bij de dood? Moet ineens denken aan een oude ouderling die me vertelde hoe hij geraakt was door dit woord. Hij was op een begraafplaats bij het graf van familieleden. En dat is niet verkeerd om daar te komen. Maar toen kwamen deze woorden met kracht in zijn ziel. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En dat woord, dat sloeg werkelijk in. En dat heeft zijn leven radicaal veranderd. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat zoekt gij? Vragen de engelen niet, wie zoekt gij? Eigenlijk vraagt hij, wat doen jullie toch? Hoe bestaat het dat je dat doet? U bent met al uw liefde beland op het verkeerde adres. Hoe kunt u uw geloof laten afhangen van wat je voor ogen ziet? Deze vrouwen die hadden niet bedroefd, maar juist vol verwachting naar het graf moeten komen. Ze hadden beter kunnen weten. Het beeld van een stervende heiland beheerste hen volkomen. Gemeente, laten we deze vrouwen niet te hard vallen over hun ongeloof. Want zien ook wij niet vaak wat voor ogen is. En gedraagt iemand die de Heere mag vrezen zich niet vaak alsof zijn Heere en Meester diep verborgen ligt in het graf. Of niet? Wat is zo'n hemelse terechtwijzing dan nodig? O, de nacht kan zo donker zijn en de nood groot. En dan kan het wel eens lijken alsof de Heere, die grote helper in de nood, niet opstond uit zijn graf. Hoe kan de dood je aan alle kanten bespringen? En wat kan de zonde nood loodzwaar als een grafsteen op je leven liggen? Wie zou dan nog kunnen redden? Wat kan men niet gebukt gaan onder geestelijke dorheid en dodigheid? Ja, dan lijkt het alsof Jezus nog altijd in het graf ligt. Misschien herkent u het wel. Maar gemeente, daar is hij niet meer. Want het graf is leeg. Hij is de levende. O, wat een wonder. En dat mag op Pasen bij vernieuwing geleerd worden. Maar ook voor het eerst. De levende Heere is waar hij gezegd heeft te zullen zijn. Hij is daar waar hij zich vinden laat. En zo de vrouwen zijn woord geloofd hadden. Ze hadden zich de kosten en de moeite kunnen besparen. Het geld van de specerijen hadden ze aan de armen kunnen geven. Gemeente, en dan klinkt naar die hemelse terechtwijzing, wat zoekt gij de levende bij de doden? Er een heerlijke verkondiging. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ja, Jezus de gekruisigde was hier wel geweest. Ze hadden hem begraven. Maar nu is hij hier niet. Hij is hier niet. Kijk, dat kan een bedroevend woord zijn. Het komt wel eens voor dat mensen na jaren naar het graf van een familielid gaan. Ik hoorde het onlangs nog. Mensen op een bepaalde plaats waren en ze dachten, daar liggen mijn overgrootouders begraven. en ze zochten en ze zochten, maar het graf bleek geruimd te zijn. Aangrijpend, pijnlijk. Hij is hier niet. Maar hier is het een verblijdend woord. Eigenlijk staat er: hij is niet hier. Met nadruk op hier. Niet hier. Hier is immers het graf. En in het graf spreekt alles van het onverbiddelijke einde. In het graf begraven we onze hoop. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen en die heerst met onoverwinnelijke heerschappij. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Maar hij is niet hier. Dat is op zich nog geen garantie dat de Heere Jezus leeft. Want grafroof kwam wel vaker voor in die tijd. En daarom voegt de engel er in één adem aan toe. Maar hij is opgestaan. De Heere is waarlijk opgestaan. De machten van de dood en de hel, ze hebben hem niet kunnen houden. Hij is opgestaan. Eigenlijk staat er in de grondtekst opgewekt. De Vader heeft hem opgewekt. De opstanding van Christus betekent dat God amen heeft gezegd op het werk van zijn Zoon. En dat amen, dat klonk eigenlijk al direct na zijn sterven, toen het voorhangsel scheurde en toen de graven werden geopend. Maar met Pasen klinkt het nog duidelijker. Pasen verkondigt ons dat het offer van Christus volkomen is. Dat zijn gerechtigheid overvloedig is. Dat u, jij en ik zalig kunnen worden. Pasen, Jezus leeft. Hij is opgestaan en heeft het graf verlaten met de gerechtigheid en het leven van allen die zijn verschijning hebben lief gekregen en lief zullen krijgen. O gemeente, wie neerligt in de schaduw van de dood en zonder hoop is, omdat je moet zeggen: ik heb alles verzondigd. Here, zou het voor mij nog wel kunnen? Voor zo'n zondaar als ik ben. En denk maar terug wie je geweest bent. Al voor zo'n mens gaat de poort van het leven open in de opstanding van Christus. Daarom is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Gods kerk mag op Pasen in een leeg graf zien. Omdat niet de dood, maar God het laatste woord heeft. Geliefden, als we bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest in de donkere mijn van ons zondaars bestaan blikken, dan moet ook gezegd worden: hier is het niet. Hier is slechts de dood, het verderf, het oordeel. Maar wat een wonder als je geloven mag. Maar hij is opgestaan. Ook voor mij. Hij leeft om ook aan mij, dode zondaar, dat leven te kunnen schenken. Gemeente, wat is de opstanding ook een vreugde voor de borg zelf. Toen de ijzeren boeien van het graf werden verbroken, was hij buiten bereik van zijn vijanden. Ze konden hem geen leed meer doen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Dat is nu de kern van het paasevangelie. Heel veel mensen in ons land weten niet wat Pasen is. Ze hebben daar allerlei ideeën bij. Het zijn wat vrije dagen. En het heeft met paaseieren te maken. Het geeft aan hoe onze christelijke natie meer en meer een onchristelijke natie is geworden. Een zendingsgebied bij uitstek, waar de heerlijke verkondiging moet klinken. Jezus en dien gekruisigd is opgestaan. Gemeente, als we alleen maar blijven steken in het kruis van Christus, zal de betekenis van Christus ons ontgaan. Redding is er slechts in het kruis, dat voor ons mag staan in het licht van de opstanding. En wat werpt Pasen toch een heerlijk licht over Golgotha. Kijk, dan wordt het pas verstaan. De straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Oh, het is voor degenen die Christus zoeken en hem niet vinden waar zij hem dachten te vinden. Een grote troost dat hij is opgestaan. En dat hij zich laat vinden. Gemeente, we moeten hem zoeken als de levende, als de opgestaan. Nee, vrouwen uit Jeruzalem, uw meester heeft de specerijen niet nodig. U hoeft bij hem de geur van de dood niet te bestrijden. Gods heilige zal immers geen verderving zien. Hij is niet meer bij de doden. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De dood waarin wij eeuwig hadden moeten verzinken. Hij heeft de dood gedood voor een ieder die in hem gelooft. Gemeente, hoe staat u tegenover deze levende? Zegt u, hij is ook voor mij de opstanding en het leven. Door genade. Hij heeft ook voor mij daar gehangen. Hij is ook voor mij gestorven. En hij is ook voor mij opgestaan. Dat is nodig, want het is geen automatisme. Nodig is een waar geloof in deze leven. Wat de Heilige Geest wil werken, kan werken en ook wil versterken. Hij is opgestaan, het graf is leeg. Het nieuwe leven is doorgebroken in een wereld die midden in de dood ligt. Kijk, daarom is er hoop. Voor allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Daarom is er hoop. Ook voor degene wiens levensweg gaat als door de dood. Misschien ziet u vanwege uw zonde en schuld wel geen hand meer voor de ogen. En roept alles u toe verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. U staat voor het water waar u niet doorheen kan. U ziet geen pad. O, zie dan toch op hem die uit de dood verrees. Zie dan toch op hem die leeft. Hij is hier niet in het graf, want hij is opgestaan. Ik zei al, het Griekse woord voor opgestaan kan ook vertaald worden met opgewekt. En opgestaan, dat slaat erop dat hij in eigen kracht is opgestaan en opgewekt. Dat wijst meer op de goedkeuring van de Vader, op het werk van de Zoon. Maar ik moet nog wat meer zeggen. Want de Griekse vorm van opgestaan geeft aan dat het voor eens en voor altoos gebeurd is. Christus leeft in eeuwigheid. O gemeente, wat een wonder. Hij leeft in eeuwigheid. En zo zal zijn kerk, zo zal een ieder die in hem gelooft, ook leven met hem tot in eeuwigheid. Ik zei aan het begin van de preek, u weet dat nog wel. Stel dat hij in het graf had gelegen, dat ze hem daar hadden gevonden. En dan zouden we nooit zeker kunnen weten of God de Vader wel tevreden was over het werk van zijn Zoon. Of we wel echt vergeving zouden kunnen ontvangen. Of er wel echt een opstanding der doden zou zijn. Want weet u, omdat Christus is opgestaan, zullen ook eenmaal alle doden opstaan. Hij is hier niets, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. O, de engelen brengen de vrouwen zijn woorden die hij gesproken heeft in Galilea in herinnering. Hoe hij daar gezegd heeft, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden. En ten derde dagen opstaan. Ten derde dagen weder opstaan. En als die engelen dat zeggen, dan herinneren de vrouwen zich deze woorden. Gemeente, hadden ze maar dichter bij het woord, bij zijn woord geleefd. En hadden ze dat woord maar geloofd, geldt dat ook niet voor ons. Wat kunnen we soms ver bij het woord van God vandaan leven? We lezen de Bijbel wel. Maar lezen we de Bijbel wel goed met het gebed om de Heilige Geest? En is dat woord wel werkelijk voor ons een gids op onze levensweg? Het woord van de Heer had voor deze vrouwen voldoende moeten zijn. Maar daar hebben ze niet aan gedacht. En daarom zoeken ze hem op de verkeerde plaats. Als wij ons niet houden aan het woord van God, dan zoeken wij hem ook op de verkeerde plaats. We moeten hem daar zoeken waar hij zelf gezegd heeft dat hij is. Dat is in zijn woord. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dat is in het gebed en door het gebed. En wie zoekt, die vindt. Want straks zal hij zich aan de vrouwen openbaren. Ze zullen hem vinden. Gemeente, wie in onze tijd een bezoek aan Jeruzalem brengt, die wordt gewezen in de graftuin op dat graf, waar een deur in zit met deze woorden. He is not here. He is risen. Binnenkort zullen we met degene die naar Israël gaan ook die graftuin bezoeken en zullen we dat bordje zien. En je kunt ook in dat graf. Of dat het echt het graf geweest is waar de Heer Jezus gelegen heeft, dat is niet belangrijk. En uiteindelijk hoef je daar ook niet naartoe om dat te geloven. Maar het geeft wel iets aan. En ik vind het altijd heel bijzonder als je in Israël bent en deze woorden die staan daar geschreven, zoals ook andere woorden. En dat te midden van een land met een volk wat de Messias nog verwerpt. En wacht op een andere Messias. He is not here, he is risen. Hij is opgestaan. De Heer Jezus die stond op. Als teken van de overwinning op de dood. De dood is nu niet meer de weg naar het eeuwige verderf. Maar de weg naar het eeuwige leven. Voor degenen die in Christus mogen geloven. Die niet meer zonder hem kunnen leven. Die het uitroepen. Geef me Jezus, de levende. Of ik sterf.
Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, de Heere roept het ons toe. Vanuit dit paasevangelie. Zoek mij. En leef. Want die mij vindt. Die vindt het leven. Het leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we van de 30e psalm. En daarvan het 3e en het 8e vers van de 30e psalm. En daarvan het 3e en het 8e vers psalm zingt. Gods gunstgenoten geeft. Geef lof de Heere die eeuwig leeft. En ook het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. De versen 3 en 8 van de 30e psalm.